Wij waren bij vers 14 van Jacobus 5, is iemand krank onder u. In de eerste plaats, let op dat onder u. Niet is iemand krank, maar is iemand krank onder u. Dat wil zeggen, gaat om iemand die deel uitmaakt van de gemeenschap als zodanig. En daarna zouden we het hebben over dat woord krank. Het eigenaardige is dat het vele malen gebruikt wordt in de evangeliën ter aanduiding van degene die inderdaad lichamelijk ziek zijn, wat het dan ook maar is. En ja, als je wilt, gaat het in de evangelie altijd over lichamelijk ziek, voor zover wij weten. En dat gaat door zo tot in Handelingen. Maar vanaf Handelingen 20 is ineens sprake van datzelfde woord, en dan wordt het niet meer gebruikt in de betekenis van lichamelijk ziek, maar in de betekenis van geestelijk ziek, kennelijk, maar ik zei al, dan wordt het ineens dus niet meer zo vertaald. De vertalers hebben het wijzer gevonden, kennelijk, om een andere term te gebruiken. Dan wordt het ineens vertaald met zwak. Dat is dan vanaf Handelingen 20 vers 35, want u zit zo ijverig te bladeren. Maar ja goed, ik vertel je nou wat statistische gegevens dus, hè, van dat woord. Wie het eerst is, krijgt straks mijn aantekeningen mee dus. Ja, nou goed, vanaf Handelingen 20 vers 35. Ik heb u in alles getoond dat men al zo arbeidende de zwakken, maar er staat echt hetzelfde woord wat elders vertaald wordt met kranken. Dat men de zwakken, de kranken dus, moet opnemen. En wie dat zijn? De zwakken in het geloof dus, in geestelijke zin, eventueel geestelijk zelfs met een hoofdletter. Dat men de zwakken moet opnemen. En daarna vind je hetzelfde natuurlijk in Romeinen 14 vers 1. Degene die zwak zijn in het geloof zouden wij moeten aannemen. Die bekende uitdrukking. Maar ik zei al, vanaf of sinds Handelingen 20 wordt het woord vertaald met zwak, omdat het gaat om geestelijk zwak. En ja, ik gun me de tijd niet om u te noemen welke versen dat zijn. Maar dit blijft nog eenmaal de betekenis. En daarna pas in Filippenzen 2 vers 26 wordt het voor het eerst weer vertaald met krank. Terwijl hij zeer begeerig was naar u allen en zeer beangst was omdat gij gehoord had dat hij krank was. We gaan het over Epaphras, Epafroditus of hoe je daar maar genoemd wordt. En dan is het kennelijk weer lichamelijk ziek in Filippenzen 2 vers 26 en 27. En daarna nog in 2 Timotheus 4 vers 20, Trofimus heb ik te Milete krank gelaten. En de laatste keer dat het woord voorkomt, dit woord voorkomt, is de volgende. Dat is namelijk Jacobus 5 vers 14, is iemand krank onder u? Maar tegen die tijd zou je toch moeten afvragen of het gaat over lichamelijk ziek of geestelijk zwak. En de vertalers hebben ervan gemaakt krank, en dus hebben zij het geïnterpreteerd als lichamelijk ziek. En dat heeft men ontleend kennelijk aan de uitdrukking hem zalvende met olie in de naam des Heren, want daarvan is ook sprake reeds in de evangeliën. Voor lichamelijk zieken die gezalfd werden inderdaad met olie, en dus heeft men besloten het zal wel lichamelijk zijn. Maar wat nou als men het vertaald had met is iemand zwak onder u? En heus, ik ben er niet op uit om een vers weg te redeneren, daar ben ik nooit. Nu dus ook niet. Maar het is een reële optie. Want in de brieven wordt het woord hoofdzakelijk gebruikt in de zin van niet lichamelijk, maar geestelijk ziek en dus zwak. Want dat is de eigenlijke betekenis van het woord ook. Asteneo is het woord in het Grieks. Asteneo. En wij Nederlanders herkennen het woord meteen, want steneo heeft van doen met ons woord staan. En a wil zeggen dat het niet zo is. Dat wil zeggen dat het verkeerd zit. En dus het gaat om iemand die zich niet staande kan houden. En die dus te zwak is om te staan. Die dus bedlegerig is. Dat is eigenlijk het idee. Om wat voor reden dan ook. Maar dat kan ook geestelijk zijn. Namelijk dat men zich geestelijk niet kan staande houden. En dat heet dan zwak, zwak in het geloof. En dat is de algemene betekenis van ditzelfde woord, of algemene toepassing moet ik zeggen van ditzelfde woord, in de Nieuwtestamentische brieven, met uitzondering dan van die drie schriftplaatsen die ik genoemd heb. Filippenzen 2 vers 26 en 27, dat is er eigenlijk maar één dus, en de andere was 2 Timotheus 4 vers 20. Respectievelijk over Epafroditus en over Trofimus. En de daaropvolgende keer dat het woord voorkomt is hier in Jacobus 5, zodat de vraag gerechtvaardigd is, gaat het wel over iemand die lichamelijk ziek is? En als men zegt ja zeker wel, en je vraagt dan op grond waarvan, dan is het alleen op grond van dat erbij staat hem zalvende met olie. Omdat dat letterlijk ook zo voorkomt in Marcus 6 vers 13. En dat staat in mijn Bijbel zelfs als verwijzing afgedrukt hier. Dit is allemaal, al die plaatsen, volstrekt hetzelfde Griekse woord. Asteneo. Dat wil zeggen ziek zijn. Het werkwoord dus. Zwak zijn. Komt 36 keer voor. En in, populair gezegd, in de evangeliën. Lichamelijk, maar in de brieven geestelijk. Met een enkele uitzondering. Daarna kun je altijd nog afvragen of misschien niet in de evangelie, ook daar waar wellicht toch sprake is van lichamelijke ziekte, er toch niet sprake is van geestelijke ziekte. Zwakheid namelijk. En of het niet op beide slaat. Maar dat is in het Nederlands ook zo. Dit is geen taalkundige truc. Ons woord, het Nederlandse woord voor ziek zijn heeft niet uitsluitend een lichamelijke toepassing. Toch? Nou goed, daarna wijs ik erop dat in Jacobus 5 twee woorden gebruikt worden voor precies hetzelfde. Het begint namelijk in vers 14 met is iemand krank onder u? En dan vers 15, en het gebed des geloofs zal de zieke genezen. En iedereen begrijpt dat de zieke uit vers 15 dezelfde is als de kranke uit vers 14, toch? Zijn dus synonieme woorden. Maar dit woord zieke vindt u in die Bijbel zo goed als niet. Namelijk maar drie keer. Dat woord dus uit Jacobus 5 vers 15. Het gebed des geloofs zal de zieke behouden. En dan zeggen we ja, maar dat is toch lichamelijk ziek. En dan moet ik u teleurstellen. Want het komt maar drie keer voor. En de andere twee keren naast dit vers gaat het absoluut niet over lichamelijk ziek zijn. Integendeel. En volgens de normale regels, als de andere twee schriftplaatsen uitdrukkelijk gaan, niet over lichamelijk ziek zijn, en we weten het bij dit enige andere vers niet zeker, dan moet de conclusie zijn dat het hier ook niet gaat over lichamelijk ziek zijn. Hebben die nog? Ik kan u die teksten wel geven, want dat zijn er toch maar twee. Ja, dat woord ziek zijn, letterlijk het woord ziek zijn. Ik ben aan het zoeken welk woord dat nou weer is. Kamno in het Grieks. Het is nergens van afgeleid, dus er is nu niks over te zeggen. Het is een grondwoord om zo te zeggen. En officieel geeft men als vertaling op, dus niet mijne, maar officieel geeft men als vertaling op to be weary. En dus to be sick of to faint in het Engels. En waarom ik het Engels zeg, niet om interessant te doen, maar omdat ik nu eenmaal Engelse geschriften erbij gebruik. En als ik het dan weer zelf ga vertalen, heb ik het toch weer zelf gedaan. Dus ik laat deze woorden maar even staan. Daarna geef ik u de schriftplaatsen waar ze in de Bijbel voorkomen. De eerste is Hebreeën 12. En die is duidelijk genoeg. Hebreeën 12, vers 3. In het bekende gedeelte dat wij de loopbaan zouden lopen die ons is voorgesteld. En daarbij zouden zien op onze overste leidsman. Die zijn loopbaan gelopen heeft en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. En dan vers 3. Want aanmerkt deze, dat wil zeggen zie op hem. Aanmerkt deze die zodanig een tegenspreker van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Gaat over woord dus, hè. Die zodanig een tegenspreker van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt. Dat woord is het. Verflauwen. Vertaald met ziek zijn. In Jacobus 5, vers 15. De verflauwde zou je daar dus dan moeten vertalen. En wat het betekent, staat erachter met een synoniem. Opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Vandaar het Engelse to faint. Bezwijken. Flauwvallen. In elkaar zakken. Het zal duidelijk zijn dat het toch hetzelfde is als asteneo. Niet staande kunnen blijven. Dat is een volstrekt synoniem. Maar goed, voor degene die zeggen, ja, maar het is een ander woord. Oké, het is een ander woord. Nou, wat betekent het? Verflauwen. Lichamelijk? Nee, in de wandel. Psychisch dus eigenlijk, want dat is het goede woord. Ik zou niet eens geestelijk moeten gebruiken. Maar psychisch, in de wandel, in de ziel. Opdat gij niet verflauwt, namelijk bezwijkt in uw zielen. Die heb je toch, hè? Dat soort ziek zijn. Dat is de betekenis van het woord. En de andere keer dat het gebruikt wordt, is in Openbaring 2, vers 3... waar het in het Engels vertaald wordt met to faint. Maar in onze vertaling staat keurig, gij hebt verdragen, leuk hè, hetzelfde gedachte als uit Hebreeën 12. Men zou verdragen, zoals de Heer ook verdroeg, tegenspreken worden. Van de zondaren, ongelovigen namelijk, tegensprekers. En hier staat Openbaring 2 vers 3, gij hebt verdragen en hebt geduld. En gij hebt om mijns naams wil gearbeid, uw loopbaan gelopen, net als in Hebreeën dus, hè? En zijt niet moedig geworden. Maar als men consequent, dan wel concordant vertaald had, naar het voorbeeld van Jacobus 5, zou men hebben moeten vertalen, gij zijt niet ziek geworden. Maar het werkt natuurlijk andersom. Als het in Hebreeën betekent verflauwen, en het heet in Openbaring 2 vers 3 moeder worden, dan zou men het ook zo vertalen in Jacobus. En dus gaat het om de verflauwde, de moede. En daarna is mijn vraag alsnog, en gaat het dan over iemand die lichamelijk ziek is? En als ik het dan zo ver mogelijk oprek, dan zeg ik, dat zou wel kunnen, maar de nadruk ligt toch op geestelijk, dan wel psychisch, want ik ga het onderscheid dan toch niet uitleggen. Gaat er om iemand die ziek is in zijn ziel, in zijn geest van mijn part, in zijn denken, in het geloof, verzwakt in het geloof. Want zo worden beide woorden die in Jacobus 5 voorkomen, vers 14 en 15, gebruikt. De ene niet altijd, maar de ander altijd. En dus blijft er maar weinig argumentatie meer over voor de gedachte dat het in Jacobus 5 vers 14 en 15 gaat om iemand die lichamelijk ziek is. Daarna zeg ik toch, ik denk toch dat het daarover gaat. Over iemand die lichamelijk ziek is. Maar zeker niet in de eerste plaats. Het kan een rol meespelen, maar als het zo is, dan alleen maar als gevolg van dat men zwak is in het geloof. En dus eventueel onwaardiglijk eet en drinkt, of gewoon onwaardiglijk leeft. Dat men niet wandelt waardig, Efeze 4, de roeping waarmee men geroepen is, want Efeze 4, vers 1 en 2, als men wandelt waardig de roeping waarmee men geroepen is, dan benaarstigt men zich om de geestelijke eenheid te bewaren. En doet men dat niet, 1 Korinthe 11, dan brengt men een oordeel over zich. Dan roept men een oordeel van Gods wegen over zich af. En dat kan tot gevolg hebben dat men zwak wordt, ander woord daar, niet dat kan nou, maar een ander woord. Dat men zwak wordt, of krank, asteneo, wel hetzelfde woord. Of zelfs doodgaat. Hebben die nog? Nou, dan zijn we terug bij de echte betekenis van deze woorden. Jacobus 5, vers 14. Is iemand zwak onder u? Ik weet niet of er vertalingen zijn waar het echt zo staat, maar het zou er heel goed kunnen staan. Is iemand zwak onder u? En dan vers 15, en het gebed des geloofs zal de verflauwde behouden. Dat is een volstrekt verantwoorde vertaling op grond van de grammatica zelf en op grond van de context waarin het staat. En daarmee is verklaard, wat ik niet als argument heb willen gebruiken, maar daarmee is verklaard waarom er staat dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente. Niet de dokter, ook niet degene die de gave van gezondmaking heeft, uit 1 Korinthe, Die komt daar wel voor. Maar de ouderlingen der gemeente. En ouderlingen der gemeente zijn degene die het woord zouden bedienen. En die de grootste verantwoordelijkheid dragen in de gemeente. En dus te midden van de gelovigen. Hebben die nog? Dus toch gaat het echt in de eerste plaats om geestelijke dingen. Om geloof en om zwak zijn, verflauwen in het geloof. En zo iemand zou de ouderlingen tot zich roepen. Begrijp je me goed? Het staat er ook niet andersom. Mijn volgende punt is dit, hè? Er staat niet dat het de prediking moet zijn, dat degene die ziek is tot de oudsten zou moeten komen. Het is andersom. Dus daar is er iemand ziek, die zou de oudsten tot zich roepen. Er wordt niet mee geleurd. Het is geen onderdeel van de prediking, ook geen onderdeel van uitnodiging. Zo van, is er iemand ziek, kom maar naar voren of iets dergelijks. Het is andersom. En het gebeurt ook niet in publiek, maar het gebeurt particulier. Bij voorkeur bij de zieke thuis. Dat is dan weer een argument voor dat het toch lichamelijk ziek is. Zo van, hij krijgt huisbezoek. Hij kan niet zelf naar de oudste komen, dus de ouderling of oudste moet naar hem toe. Maar vooruit. Net zo u wilt. Maakt me nou niet meer uit, als we de context maar begrijpen. En dus is iemand krank onder u dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente. Dat zij over hem bidden. Want dezezelfde Jacobusbrief, en ook andere brieven trouwens, spreken erover dat als iemand geen geloof heeft of niet uit het geloof leeft, dat zo iemand niet moet verwachten, dan ben ik terug in het eerste gedeelte van de brief, en het wordt geacht een parallel te zijn, heb ik u er straks uitgelegd. Daar staat dat zo iemand niet moet verwachten dat hij van God ook maar iets zal ontvangen. Wat moet dan iemand die verzwakt is in het geloof, die ziek is in het geloof of verflauwd is in het geloof en dus niet uit het geloof leeft, hoe zou hij tot God bidden? Als Jacobus eerst gezegd heeft, die hoeft niet te verwachten dat God zijn gebed verhoort. Wel, zegt Jacobus, zo iemand roepen de ouderlingen van de gemeente tot zich. Hebben die nog? Waarom? Omdat hier sprake is van gelovigen die niet geleefd hebben in overeenstemming met de verantwoordelijkheid die zij droegen ten opzichte van de gemeenschap en dus ten opzichte van andere gelovigen. Van mijn part, zij hebben niet geleefd uit geloof en al wat uit geloof niet is, dat is zonde. En zij hebben dus gezondigd, tuurlijk tegen de Heer, maar in de praktijk tegen de gemeente, dan wel de gemeenschap, om het wat zwakker te zeggen, als zodanig. En de bedoeling is dat als men gezondigd heeft tegen iemand, en men wil dat op een of andere wijze goedmaken, dan zal men dat belijden. Dat is het volgende vers, vers 16. Dat zijn de versen die dan weer buiten beschouwing gelaten worden bij de bespreking van zo'n schriftgedeelte. Maar er staat, belijd elkander de misdaden. Wel nu, als men gezondigd heeft tegen de gemeente, moet men dan aan alle gemeenteleden, één voor één, of vooruit dan, collectief, die zonde belijden? Sommigen menen van wel, en een groot deel van de bijeenkomst wordt er ook aan gewijd. Er zijn mensen die dan om de beurt naar voren komen om hun zonde aan de gemeente te belijden en hun ootmoedigheid te demonstreren. In sommige kringen komt dat voor. Het Bijbelse antwoord is, nee, dat zou men zo niet doen. Men zou dat niet aan de grote klok hangen, want daardoor juist zou de gemeente juist bepaald worden bij de zwakheden en bij ongeloof en bij zonden van anderen. En dat is nou net niet de bedoeling. En dus blijft er maar één ding over, dat er sprake is weliswaar van het belijden van zonden, maar alleen aan de oudsten van de gemeente. Die immers de gemeente vertegenwoordigen. Dat is het idee. Mijn idee niet hoor. Maakt mij niks uit. Maar het is het Bijbelse idee wel. Zo staat het daar. En als men zich bewust is dat men, bij wijze van spreken, onwaardiglijk gegeten en gedronken heeft, of dat men bewust gehandeld heeft in strijd met wandelen waardig de roeping waarmee men geroepen is, en dus bewust geleefd heeft in strijd met het werk Gods, waarmee men dus ook de rust in de gemeente verstoord heeft en dat soort dingen meer, dan zit er inderdaad maar één ding op. Volgens de Bijbel, men zou zich melden bij de oudsten der gemeente. Hebben die nog? Dat is wat hier staat. En het kan ook logisch verklaard worden. Ja, ik citeerde onderweg allerlei schriftplaatsen zonder vermelding van waar het dan precies staat. Maar daar heb ik allemaal zo de tijd niet voor, hè. Maar er staat dan dat zij over hem bidden. Niet hij zelf, want zou in strijd zijn met Jacobus 1. Daarna vraagt u mij, maar kan hij dat dan niet zelf? En werkt het dan niet? Dan zeg ik, ja, waarschijnlijk wel. Men kan altijd terugkeren tot de Heer. Maar dit is de meest voor de hand liggende, meest volledige methode. Nou goed. En dus dat hij tot zich roepen, de ouderlingen der gemeente, uiteraard om de zonden begaan tegenover de gemeente, ongeloof, in de praktijk, te belijden. Want men zou elkander vers 16 de misdaden belijden. In de eerste plaats aan de gemeente, maar dat doet men niet aan heel de gemeente, maar alleen aan de oudsten. Dat is een simpel idee. En die dan zullen over hem bidden, want wat moeten die oudsten daar nou mee? Die kunnen daar namelijk ook niks mee. En wat men zou doen, en wat oudsten dus ook zouden doen, is de bekommernissen bij de Heer brengen. Zorgen en al wat een dwars zit, zal ik maar zeggen. Dat is ieders verantwoordelijkheid en hun verantwoordelijkheid dus ook. En dus dat zij over hem bidden. En dan weet ik heb laatst een paar verschillende Nederlandse vertalingen gelezen. En een van die vertalingen zei zelfs dat zij voor hem bidden nadat ze hem gezalfd hebben met olie in de naam des Heren. Heel uitgebreid. Nadat ze, want anders zou men misschien, als men letterlijk leest, denken dat terwijl zij bidden, moeten ze dat flesje zalfolie over zijn hoofd uitgieten. En dat is in strijd met de christelijke traditie dat men de handen vouwt en de ogen sluit. Dus dan heeft men maar vertaald met nadat zij hem. Want ze denken dan, ja, het is toch sprake van een gebed terwijl er zalfolie op het hoofd is van de zieke. Dus dan moet het vooraf gebeuren, zo wordt het dan vertaald. En anderen vertalen het nog anders. Anderen zeggen gewoon, zij zullen voor hem bidden en ze zullen zijn hoofd zalven met olie. Ik persoonlijk hou toch gewoon, om nogal wat redenen die ik nou niet uitleg, bij wat de Statenvertaling ervan zegt. Namelijk, zij zullen voor hem bidden, hem zalvende, dat wil zeggen terwijl zij hem zalven, met olie in de naam des Heren. Moeten ze dan de ogen open houden en de handen niet gevouwen en een fles of een kan, wat dan maar is, zalfolie over de zieke uitgieten? Ik lees hem echt anders. Sorry. Ik zeg niet dat je het zo niet moet lezen, dat je dat niet moet doen. Als iemand bij mij komt om zonde tegen de gemeente te beleiden en erop staat, dan ben je gelegen zalf met olie. Het is best, maar meld het dan een paar dagen tevoren, zodat ik dat spul in huis heb. Want ja, in België kan je dat nergens meer krijgen. Maar vooruit, als men erop staat dat het zo gebeurt, dan zeg ik, oké, daar ga ik geen kwestie over hebben. Maar ik moet erbij zeggen dat ik het vers zo niet lees. En je kunt best aantonen dat er schriftplaatsen zijn waar staat dat er gezalfd wordt met olie en dat het letterlijk bedoeld is. Maar ik lees dit vers niet alsof het letterlijk bedoeld is. En als het overdrachtelijk bedoeld is en men wil het ook letterlijk, dan heb ik daar geen probleem mee. Maar het is niet mijn eerste lezing. Mijn eerste lezing is dat terwijl men voor zo iemand bidt, wordt de geest olie. Toch? Want olie is of die vette troep uit die olijven, of het is een beeld van de Heilige Geest. En die vette troep is het hier niet. Excuses voor de uitdrukkingen. Maar het gaat over de geest uiteraard. En dus terwijl zij voor hem bidden, zal de geest weer beginnen zijn werk aan de verzwakte, de verflauwde, dan wel de zieke of de kranke, gaan voortzetten. Daar ging het toch om? Daar ging het om. Het ging niet om een lichamelijke ziekte die genezen zou worden. Ging om een geestelijke zwakheid die genezen zou worden zo u wilt. En dat kan alleen door het werk van de geest. Want God, dan wel de geest Gods, zou zijn werk in en aan ons doen. En waar men niet leeft uit geloof, daar heeft men de geest uitgeblust, Bijbelse uitdrukking, of eventueel bedroefd, zijn zo van die dingen, Of eventueel voor wie er mee om kan gaan. Men heeft dan gezondigd tegen de Heilige Geest. Dat wordt een wat moeilijke uitdrukking in het verband waarin hij in de Bijbel staat, maar vooruit. Huh? Maar niettemin, men heeft de geest als het ware uitgeblust. Dat is wat gebeurd is. En men wil dat het weer actief wordt. Wat moet men dan doen? Zijn zonde beleiden. En als u zegt, ik zou niet weten welke zonde, zeg ik, nou, maak je er dan niet druk over, dan is er niks. Maar sommigen weten waarschijnlijk heel precies waar het over gaat. En er is maar één ding aan te doen. Als men het zo precies weet, is er ook maar één ding aan te doen. Men zou die zonde beleiden. Dat is ook de strekking van 1 Johannes 1, vers 7, 8 en 9 enzovoorts. Daar kan ik nou ook niet meer op ingaan. Dat was ik ook eigenlijk niet van plan. Maar ik begrijp toch waar het hier over gaat. Het gaat om degene die geleefd hebben, gewandeld hebben, onwaardig de roeping waarmee zij geroepen zijn. Onwaardig gegeten en gedronken hebben bij wijze van spreken, voor zover het van toepassing. Maar in ieder geval niet hebben bijgedragen aan de eenheid van de gemeente, maar aan de verdeeldheid juist in de praktijk. Die de gemeente onrustig gemaakt hebben. Dat is maar één ding te doen, officieel beleid. Daar kun je niet omheen. Ik denk dat iemand die dat weet, dat hij dat gedaan heeft, er ook niet omheen kan en er ook niet zomaar weer het zwijgen toe doen en dat het dan maar weer vanzelf weer goed komt. Ik geloof niet dat het werkt. Geloof ik echt. Als men bewust het werk van de geest heeft tegengehouden, men weet het, dat wil zeggen, dat bedoel ik met bewustzijn, men is zich bewust dat men het werk van de geest heeft tegengestaan, ook al is het dan pas dat men zich dat achteraf bewust wordt, dan is dit de methode. Beleiden. Zich eerlijk opstellen tegenover de Heer en dus ook tegen de gemeente. Dat blijft als het goed is toch binnenskamers, dus dat maakt ook weinig uit. Maar dat zal gebeuren en langs die weg zal de uitgebluste geest weer gaan branden, om bij de beeldspraak te blijven. Zal de bedroefde geest weer actief worden enzovoort. Zo gaat dat. En ik denk dat sommigen van ons dat verschijnsel op zich wel kennen, dat inderdaad het werk van de geest uitgeblust wordt, totdat men bewust ook weer terugkeert tot de Heer. En soms moeten daar wat meer zaken geregeld worden, omdat ze ontregeld waren. En dat is waarover hier gesproken wordt. En dan staat er dus inderdaad dat waarover deze persoon in kwestie gebeden wordt, wordt tegelijkertijd hij gezalfd met olie. Overdrachtelijk, uiteraard. En ik weet wel, de cynici en critici zullen zeggen, nou, dan heeft hij eerst de ziekte wegverklaard tot overdrachtelijke ziekte, niet letterlijk, maar overdrachtelijk, en daarna de olie wegverklaard van letterlijk naar overdrachtelijk. Dan zeggen, ja, dat heb ik inderdaad gedaan, ja, nou en? Zolang het niet in strijd is met wat de schrift zelf zegt, heb ik er geen probleem mee. De belangrijkste ziekte van de mens bestaat uit inderdaad ongeloof, zwakheid, afwijking. Zonde dus. Dat is ongeloof. En voor zover er ooit sprake is in de Bijbel van het gebruik van letterlijke olie, is het altijd een beeld van overdrachtelijk gebruik van olie. De geest, de werking van de geest namelijk. En als dat het niet is, heeft het gebruik van letterlijke olie ook geen enkele zin. Dus ik moet het wel zo verklaren. En het gebed des geloofs zal de zieke behouden. Want dat is wat de olie doet. Nee, niet de olie, de geest. Waar de olie een beeld van is. Gelovig gebed. Een gebed voortkomend uit geloof. Ja, niet dat van de ouderlingen uiteraard. Maar het gaat om het geloof van de zieke in kwestie. Als hij alsnog tot geloof komt, in relatieve zin dan, hè, wil gaan leven uit geloof, zich onderwerpt in nederigheid, met de woorden uit hoofdstuk 1, aan de Heer en zijn woord en dus aan zijn werk, dan zal hij genezen worden. In de eerste plaats in geestelijke zin uiteraard, want dat is het werk dat de Heer aan een mens doet. Dat was één. En dan twee. En voor zover die ziekte een gevolg was van de geestelijke afwijking of van een oordeel Gods, zal hij genezen. Ook van die lichamelijke ziekte. Maar dat is zeker niet punt 1 en dat is zeker niet waar deze verzen uitsluitend over spreken. De kans is groot dat deze verzen daar zelfs helemaal niet over spreken. Nou goed. En dus, het gebed des geloofs zal de zieke behouden, de zwakke, de verflauwde. Namelijk, de Heere zal hem oprichten. Niet noodzakelijk lichamelijk, uiteraard. En zo hij zonden gedaan zal hebben. Precies, ik hoopte dat er iemand zou lachen en dat gebeurt. Zo hij zonden gedaan zal hebben. Dan grijnzen wij eerst en zeggen, bestaan er dan ook die geen zonden gedaan hebben? En het antwoord is, nee, die zijn er niet. Ze hebben alle gezondigd. Toch? Wat betekent dan en zo hij zonden gedaan zal hebben? Als toch alle gezondigd hebben. Dan betekent het wat voor zonde hij ook gedaan zal hebben. Welke dan ook. Het zal hem vergeven worden. En het impliceert dat deze krankheid, deze ziekte, om bij de woorden in de vertaling te blijven dan, dat deze krankheid en deze ziekte rechtstreeks samenhangt met de zonden, welke het ook waren, die de persoon, dan wel de patiënt in kwestie, begaan heeft. Maar anders had het er niet bij hoeven staan. Anders kun je namelijk ook nog concluderen, nou ja, iemand die niet ziek is, die zullen zijn zonden niet vergeven worden. Want hier staat het alleen voor iemand die ziek was. Hebben die nog? Zo kun je hem dus nooit uitleggen. Het gaat dus om wat voor zonden het ook waren. En het leuke is, wat het ook waren, mensen willen altijd weten welke zonden het waren. Maar dat speelt geen enkele rol. Zeker niet als men ermee komt tot de Heer. Zeker niet als men ze beleidt aan de Heer met het doel dat ze vergeven worden en dat de Heer ook zich er niks meer van aantrekt en dus zijn werk, zijn geestelijk werk aan de gelovigen zou voortzetten. Wat het dan ook was, doet weinig ter zake, sterker, het doet helemaal niks ter zake. Zo hij zonde gedaan zal hebben, welke het ook waren, betekent het kennelijk dus, het zal hem vergeven worden. Waarmee in één klap, volgens de normale regels, is vastgesteld dat de ziekte dan wel de krankheid gevolg was van zonde die men begaan heeft. Zonde tegenover wie? Zonde tegenover de oudsten van de gemeente. En daarmee tegen de gemeente. Of andersom. Zonde die van doen hebben met de bestrijding van het woord en de werking van het woord Gods. En dus met de bestrijding, het tegenwerken van het werk van de geest Gods. En vandaar, hij zou belijden. Men zou voor hem bidden. En daardoor zou hij en daarmee zou de persoon in kwestie gezalfd worden met olie. Trouwens, de uitdrukking, gij hebt de zalving enzovoorts, die komt natuurlijk ook voor in de Korinthebrief, hè? Maar dat even terzijde. En dat het daarover gaat, blijkt uit het directe vervolg. Namelijk, beleid elkander de misdaden en bid voor elkander. Opdat gij gezond wordt. Gezond lichamelijk. Nou ja, wat u ook zegt, ik kan meteen wel zeggen, wij worden na verloop van tijd allemaal ziek en wij zullen na verloop van tijd dus ook daaraan overlijden. Zo de Heer vertoeft te komen. God willing and the creeks don't rise. Maar die leg ik later weer uit. die was van Henk Williams. Laat maar zitten. Maar wij worden toch allemaal ziek uiteindelijk? En zullen daaraan overlijden, normaal gesproken, wanneer we tijd hebben. Maar daar gaat het hier dus ook niet over. Trouwens, hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben waar het woord gezond gebruikt wordt in de geestelijke zin? Ik heb er geen statistiek van, maar ik heb de indruk dat het meestal in die betekenis en misschien wel uitsluitend gebruikt wordt. U weet wel, de gezonde woorden Gods, de gezonde leer, die zouden wij nuttigen, heet zoiets, tot ons nemen, daar zouden wij voor waken. Dat is ons geestelijk voedsel namelijk. Dat zou niet verontreinigd worden, opdat wij gezond zouden zijn. Men lezen de brieven aan Timotheus en aan Titus. Daar heb je de meeste schriftplaatsen wel gehad, denk ik. De gezonde leer, het gezonde woord Gods, opdat gij gezond wordt. En het voorbeeld van de gezonde leer hebben wij dan ook nog, meen ik, in de Romeinenbrief, als ik me goed herinner. Nou goed, laat ik maar weer terzijde. Beleid elkander de misdaden en bid voor elkander is de uitdrukking van het streven naar die gemeenschap en het beleven van de gemeenschap van de gelovigen, opdat gij gezond wordt. En kennelijk wordt het gezegd omdat het uit de voorgaande verse blijkt dat als men dat niet doet, wordt men zwak, ziek en misselijk of men overlijdt. Lichamelijk of geestelijk, kan allebei. In ieder geval geestelijk. En wellicht zelfs lichamelijk. Maar ja, dat laatste onderwerp is een verhaal apart, hè? Een verhaal over het als iemand geestelijk niet in orde is. En dus leeft strijdig met eigenlijk zichzelf en met zijn eigen opvattingen. Dat is een ziekte namelijk. Dan heeft dat onvermijdelijk, vroeg of laat, maar meestal vroeg, allerlei lichamelijke kwalen tot gevolg. Welke zoal, weet ik niet, maar ik heb een arts gekend die zei, alle. Dat was dokter Paul Tournier. Maar laat maar even zitten. Wat was de therapie? Wie kent het boek? Niemand? Moet je toch kennen? Radicale therapie heet dat, geloof ik, ja. Van Paul Tournier. Ik denk dat het wat overdreven is wat hij leert. Maar de grondslag is wel degelijk correct. Namelijk, de gedachte is dat als men leeft strijdig met de opvattingen die men heeft, die men zelf heeft, strijdig met het eigen geloof dus eigenlijk, ik zeg het iets subtieler dan hij geloof ik trouwens, maar vooruit, dan heeft dat onvermijdelijk lichamelijke consequenties. En hij zegt dus gewoon dat men zou leven in overeenstemming met het woord en met de wil Gods, als men tenminste een beetje gezond wil zijn. Ik zeg het weer iets subtieler, maar vooruit. Maar daar komt het wel op neer. Want, zegt hij, de gros van de ziekten die een mens overkomen heeft een zogeheten psychische oorzaak. Een geestelijke oorzaak dus. Dat is de term die hij dan ook gebruikt. Dus ik vind het dikwijls wat overdreven en wat erg absoluut uiteengezet. Maar het is wel een van de grondregels voor gezondheid... Men zou zich houden aan de eigen beginselen. Als men daaraan knoeit, dan krijgt men inwendige strijd in het denken en dus ook gewoon in het lichaam. Strijd in het lichaam, en dat heet in elk geval ziekte. En daarmee gaat men naar de dokter, maar het heeft weinig zin, omdat als de geestelijke dingen niet op orde zijn, dan komen de lichamelijke dingen zeker niet op orde. Nou. Schaam u zich niet dat u ziek bent, want wij worden natuurlijk ook ziek. In de eerste plaats doordat wij zwakheden hebben. En die zijn gewoonlijk aangeboren, dus laat me zitten. En daarna hebben we ze door omstandigheden. Maar goed, ik ga er maar niet verder op in nu. Maar andersom zou men het wel degelijk begrijpen. Men zou gezond zijn naar geest en daarmee ook met een uitwerking naar het lichaam, doordat men zijn positie voor God, voor Christus, voor de geest, dan wel voor de gemeente, inderdaad kent en inneemt. En dus beleidt elkander de misdaden en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt, of zijt, want zo kan je het ook vertalen, opdat gij gezond zijt, en eventueel dus wordt. En dan in het algemeen, een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. En daarmee zijn we weg. Gewoon terug in vers 13. Is iemand onder u in lijden, iemand onder u. Iemand die van de gemeenschap deel uitmaakt. Is hij in lijden, dat hij bidden. Is iemand onder u, zelfde uitdrukking, krank. Nou ja, dat hij bidden eigenlijk. En eventueel, vanwege zonden, missers om zo te zeggen. Men zou de oudste roepen, die zou voor hem bidden. En dan de algemene uitspraak. Een krachtig gebed des rechtvaardigen van de rechtvaardige vermag veel. Want dat is de gedachte. Daar waar wij rechtvaardig zijn. Niet alleen daar waar wij gerechtvaardigd zijn door geloof. Maar daar ook juist en vooral daar waar wij de rechtvaardigheid dienen. En onze leden gesteld hebben. Romeinen 6. Tot wapenen der gerechtigheid. En dus daaruit leven, daar mogen wij verwachten dat God onze gebeden verhoort en dus onze vragen die wij hebben beantwoord. Dat is het idee. Dat doet God niet voor de ongelovige mens, ook niet voor de vleeselijke gelovigen, maar wel voor de rechtvaardige die ook inderdaad de rechtvaardigheid dient. Dat is het hele idee. En zoals gezegd, dat vinden wij ook op andere plaatsen. Daarna hebben we het voorbeeld van Elia. Hij bad en het regende niet. En hij bad weer en het regende weer wel. Dus een aardige verwijzing toch naar de dagen van Elia in de toekomst. En naar een volgende bedeling. Dat weet ik wel. Maar het neemt niet weg dat dezezelfde beginselen in onze dagen net zo goed van toepassing zouden zijn. En voor alle duidelijkheid, ik weet dat ik veel te lang spreek, maar sorry. Voor alle duidelijkheid, ook de volgende versen, vers 19 en 20... sla het voorbeeld van Elia dan verder even over... ook vers 19 en 20 horen gewoon bij ditzelfde schriftgedeelte. Logischerwijze. Het is niet een ander onderwerp, het gaat over hetzelfde. Broeders, indien iemand onder u... heb je hem weer, onder u, die officieel bij de gemeenschap hoort... van de waarheid is afgedwaald. En let op, hè. Is iemand onder u in lijden, vers 13... Is iemand onder u krank? Vers 14. Is iemand onder u van de waarheid afgedwaald? Vers 19. Dan weet je toch wat die uitdrukkingen betekenen? Het is gewoon drie keer hetzelfde. Is iemand onder u van de waarheid afgedwaald? Wel, hij zou zich melden bij degene die als eerste verantwoordelijkheid hebben de waarheid door te geven. Toch? Dat zijn de oudsten. En daarna stel ik vast dat heel de gemeente die verantwoordelijkheid heeft, omdat heel de gemeente pilaar en vastigheid is der waarheid. Wordt gezegd in verband met de opzieners, maar toegepast op heel de gemeente in 1 Timotheus 3. Toch? Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert, is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid voor de oudste en soms denk ik, en als het een ander is, is hij daarmee meteen oudste, maar vooruit. Iemand bekeert hem daarvan, die weten dat degene die een zondaar, iemand die in lijden was, iemand die krank was, iemand die van de waarheid is afgekeerd, een zondaar. Die weten dat degene die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert en bedenkt, een zonde is een misser en een dwaling des wegs is ook een misser, het is precies hetzelfde. En als men niet op de weg kan blijven, niet op de loopbaan kan blijven, dan dwaalt men af en is men zwak in het geloof. Het zijn allemaal dezelfde termen. Die weten dat wie een zondaar van de dwaling zijn wegs bekeert, een ziel, niet een geest, maar een ziel en dus een praktisch leven, een levenswandel, iemands praktische dagelijkse leven, van de dood zal behouden, Romeinen 6, want de bezoldiging van het dienen van de ongerechtigheid, van de zonde namelijk, is de dood. Ik kan het nou ook niet meer uitgebreider uitleggen. Maar de genade geeft Gods is het eeuwig leven. Te leven, zeg ik er altijd bij. Want daar gaat het over. Hier staat precies hetzelfde. Wie een zondaar van de dwaling zijns weegs bekeert. Wie een zondaar bekeert, iemand die van de waarheid... Vers 19 is afgedwaald. Die zal daardoor een ziel, een praktisch leven, van de dood behouden. Daarmee zijn we terug bij Jacobus 2. Indien iemand zegt dat hij gelooft, maar heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken naar de ziel? Hem behouden naar de ziel? Het antwoord is nee. Maar wie kans ziet zo iemand van de dwaling zijns wegs te bekeren... die zal daarmee een ziel van de dood behouden. De ziel van degene die van de waarheid en van de wijsheid is afgedwaald. En daarmee zijn we dus ook terug in hoofdstuk 1. Alleen daar heet het niet waarheid, daar heet het wijsheid. Indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. Waarom? Waartoe? Met welk doel? Opdat zijn ziel zijn praktische leven zou behouden, dan wel zou zalig worden. Zie, en moeilijker is het. Dat is dus waar het over gaat. Vanaf vers 13. Die weten dus dat degene die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, een ziel van de dood zal behouden en daarmee menigte der zonden zal bedekken. En dat is, de eerste plaats een vaststelling van een feit. Want wat voor zonden er ook zijn in het leven van de gelovigen... Als die gelovige niettemin leeft in onderwerping aan het woord Gods, dan wat voor andere zonden er ook zijn in het leven, zij spelen geen rol van enige betekenis. Nu niet en in de toekomst ook niet. Die begrijp u, hopelijk. Want ik heb natuurlijk nou helemaal geen tijd meer. Maar tegelijkertijd is het de verwijzing naar... En de samenvatting van de uitspraken in Spreuken hoofdstuk 10. En daar eindig ik dan ook mee. Spreuken hoofdstuk 10. Om te laten zien dat die woorden in Spreuken direct decor vormen voor de brief van Jacobus. Ik kan niet alles lezen, maar ik noem een paar versen. Heb je vanmiddag ook nog wat te doen, hè? Vers 11 van Spreuken 10. De mond des rechtvaardigen. Krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. En de zonde van de tong, weet je nog, Jacobus? De mond van de rechtvaardigen is een springader, een bron des levens. Hoezo, Olie? Is ook leven, immers. De mond des rechtvaardigen, degene die het woord Gods, de wijsheid Gods, de waarheid Gods spreekt, is een springader des levens, maar het geweld bedekt de mond der goddelozen. De mond van de goddelozen gaat dicht. Haat, strijders, onderlinge strijden, verdeeldheid, verwekt krakelen, dan wel krakelingen, want die beelden die strijd goed uit, u weet wel, het loopt allemaal door elkaar, hè. Haat verwerkt krakelen, maar de liefde kwam in Jacobus misschien niet tegen, maar in 1 Korinthe heel uitgebreid, in die hoofdstukken die ik noemde. 1 Korinthe 13. Maar de liefde dekt alle overtredingen toe. Wordt daar ook aangehaald trouwens in 1 Korinthe 13, ditzelfde vers. En dan vers 13. In de lippen des verstandigen wordt wijsheid gevonden. Dat is geen misbruik der lippen of der tongen. In de lippen des verstandigen wordt wijsheid gevonden. Maar op de rug des verstandelozen is of komt de roede, oordeel. En dus eventueel ziekte, zwakheid en dood. En dan vers 14. De wijzen leggen wetenschap weg, maar de mond des dwazen is de verstoring nabij. Dat werkt in de gemeente onder gelovigen net zo goed. Men zou wijsheid spreken, men zou de waarheid spreken, men zou de woorden God spreken. En dat namelijk dekt alle overtredingen toe, vers 12. Haat verwekt krakelen, maar de liefde dekt alle overtredingen toe. Of anders, de liefde zal menigte der zonden bedekken. Want zo wordt het vrijgeciteerd in het laatste vers van Jacobus. En daar gaat het over. Dat er altijd vergeving is, in elk geval voor de gelovigen. En dat er dus altijd de mogelijkheid is dat wij als gelovigen ons alsnog stellen onder het woord Gods en ons beschikbaar stellen voor het werk van de geest Gods. U weet wel, de uitdrukking in evangelische kring luidde altijd dat men zou komen tot de Heer Jezus Christus voor het eerst. Nou, hoe gaat de uitdrukking verder? Voor het eerst of bij vernieuwing is de oude klassieke uitdrukking, een cliché. Men is de betekenis vergeten in de Bijbelse grond, maar dit is de Bijbelse grond. Ook gelovigen kunnen afdwalen, zoals dat heet. Individueel door hun eigen levenswandel, maar zeker ook in verband met hun positie in de gemeente. En daarover wordt gesproken in heel deze brief. Dat men zou leven uit de wijsheid Gods. En als men die ooit heeft afgewezen, als men het woord Gods passeert en leeft volgens werelds of eigen beginselen of eigen belangen nastreeft en dus feitelijk zondigt tegen de geest, dan wel tegen de gemeente, dan wel tegen Christus. Wel nu, men zou tot de Heer terugkeren. Dat kan namelijk. Het schijnt heel moeilijk te zijn, volgens andere schriftgedeelten, maar het kan wel degelijk wel. En dat is waarover hier gesproken wordt. Niet over de een of andere ziekte die men ergens heeft opgelopen, waarvan men zo graag genezen zou willen worden. Voor sommigen moet ik dan zeggen, helaas, daar gaat het niet over. Ik moet u teleurstellen, maar dood ga je toch. Ik zeg het er altijd bij, Wendermaan. He? Ook als je vandaag zou genezen worden van ernstige ziekte, dat maakt niks uit. Na verloop van tijd ga je er toch aan dood. Waaraan? Aan het vlees en de oude mens. Om nog eens Hank Williams te citeren. I'll never leave this world alive. He? Je komt er nooit levend uit. En zo is het maar net. Dus daar hoef je ook op grond van Jacobus 5 geen hoop voor te hebben. Dat is er niet namelijk. De enige manier om toch te overleven is door geestelijk leven. En dat is waarover hier gesproken wordt. Men zou komen tot de Heer. Dat is het idee. En daar waar men echt bewust zegt van ja, maar ik heb gezondigd tegen de gemeente enzovoort. En ik wil dat belijden. Dan mag u mij mee lastigvallen eventueel. Ik heb liever dat u een ander uitzoekt trouwens. Maar vooruit. Dan ben ik serieus. Wie ben ik? Maar daar mag u mee komen. En als u zegt, en dan moet het ook nog met zalfolie, met letterlijke olie. Dan zeg ik, ja oké, okay, maar bel me dan een paar dagen van tevoren, want anders wordt het niet wat. Dan ben ik ook serieus. Maar alleen dan, dat wil zeggen, als daarvan sprake is. Als u zich bewust bent van, als u dat dwars zit, dat u het werk des heren hebt tegengestaan. Dan. Maar anders, geen denken aan. Dat doen wij niet, wij achten dat onbijbels. En ik wil het ook in het enkelvoud zeggen. Ik doe dat niet, ik acht dat onbijbels. Als je een kwaal hebt, een of andere ziekte, ik kan niks voor u doen. Ik kan net zo goed rechtstreeks zelf dan tot de Heer gaan. Mijn gebed voor u is heus niet meer waard dan uw eigen gebed. Toch? Ja, is nu eenmaal zo. En de kans dat een gebed om genezing verhoord wordt, acht ik in het algemeen in dat verband zeer, maar dan ook zeer gering. Want ons gebed zou niet gericht zijn op onze eigen vleeselijke of lichamelijke tekortkomingen, maar ons gebed zou erop gericht zijn dat God zijn kracht in, en zelfs ondanks, en zelfs dankzij, ja, onze zwakheid volbracht zal worden. Dat is ook de Korinthebrief, maar dan de tweede Korinthebrief. Vind je dat ook nog terug in Jacobus? Jawel, daar staat, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, dat wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Dat is de verkorte variant. Ik heb makkelijk praten, ik ben tamelijk gezond. Nog, hè? Afkloppen zeggen ze dan, maar dat mag natuurlijk ook weer niet. Dus ik heb hier ook een stalen lessenaartje, zo. Maar ik heb makkelijk praten, ben ik mij bewust. Maar neem dat dan ook eens positief. Dat maakt het praten veel makkelijker. En denk over deze dingen ook. En tegen de tijd dat we wat mankeren en onze eigen lichamelijke tekortkomingen bewust worden, zouden wij leven uit de genade Gods en onze hoop richten op de vervulling van al wat God ons in Christus beloofd heeft. Tot slot, wij zijn onderweg naar huis. En we zijn onderweg naar het land waar inderdaad geen ziekte meer is, waar geen tranen meer zijn enzovoorts. Dat hoeven wij voor hier echt niet te verwachten. Integendeel, een gebed daarom kan van Gods wegen ook niet verhoord worden. Maar voor zover wij zelf oordeel over onszelf hebben afgeroepen, is om één ding te doen, terugkeren, bij vernieuwing heet zoiets dan dus, terugkeren tot de Heer. En daartoe worden alle gelovigen altijd opgeroepen, als u het mij vraagt, in alle, dan wel bijna alle, brieven van het Nieuwe Testament. Want daarvoor zijn ze geschreven. Omdat we zouden wandelen, waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, en we zouden de Heer dienen. Onder alle omstandigheden, ook terwijl wij ziek zijn, uiteraard. En ik bedoel, lichamelijk. Goed. Ik moet het daar nodig bij laten, want het is weer de hoogste tijd. Zullen we de Heer danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook deze morgen bij elkaar mochten zijn en uw woord mochten openen. Dat wij bepaald mochten worden bij deze waarheden die ook op ons van toepassing zijn. Omdat wij leven uit uw genade en onder uw nieuwe verband. Omdat wij leven nog zwak zijnde in en naar het vlees. Maar we danken u dat u juist uw kracht in onze zwakheid wilt volbrengen. En dat wie wij ook zijn en wat wij dan ook wellicht mankeren, dat u niettemin kans ziet om de uitnemende kracht die door uw geest in ons geplaatst is, om die te manifesteren. Wij danken u dat de uitnemendheid deze kracht zij niet uit ons, maar uit u. En dat wij dus als uw kinderen juist zouden roemen in onze zwakheden, in de wetenschap, dat dan juist waar wij zwak zijn, dat u dan machtig bent. Omdat wij juist in onze zwakheid niet in staat zijn om uw werk tegen te staan. Wij danken u dan voor dat grote voorrecht, uit die genade te mogen leven als eerstelingen van de nieuwe schepping, als burgers van dat hemelse koninkrijk, waarin ziekte, dood en ook rouw en dus alle tranen zullen weggenomen worden. En wij danken u dat wij onze hoop mogen stellen op onze verheerlijkte toekomst bij u. Wij danken u dan dat we onszelf bij u mogen brengen en u mogen bidden dat u uw kracht en uw genade volbrengt in onze zwakheid. Amen.